ook doen, alleen op een andere wijze, door middel van een passie-pasen-declamatorium. Hier in zaal 1 zijn aanwezig zuster Jannie de Graaf, zuster Nel van Delen, broeder Bert van Kruistum, zuster Corrie Kok, Joost Korpershoek, onze koster, en op dit moment hoort u de stem van Aart Kok. Als het goed is, hebben degenen die met ons mee kunnen luisteren door middel van beeld, op dit moment het eerste plaatje van de PowerPoint voor zich. En daar ziet u op staan dat wij vanmiddag als thema hebben door het duister naar het licht. Wij zullen eerst nu een zegen vragen over deze middag. Barmhartig en genadig Heere, op deze stralende, prachtige voorjaarsdag brengt u ons samen, als luisteraars, als kijkers, als seniorencommissie, om vanmiddag stil te staan bij het lijden van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, maar ook bij zijn opstanding. Hij heeft de dood immers overwonnen. En zo dragen wij elkaar aan u op. Het zijn hele andere omstandigheden dan wij normaal gewend zijn. Maar Heere, het staat u niet in de weg om ook vanmiddag een gezegende middag te schenken. Wilt u iedereen helpen die ons vanmiddag ook een bijdrage zullen leveren? Maak het goed. Bovenal, Heere, wilt u het zegenen. Door uw Heilige Geest wil ons ook bewaren voor het boze. We vragen het alleen uit genade. Om Jezus wil. Amen. Het is de bedoeling, luisteraars, dat soms een volgend programma onderdeel aangekondigd wordt. Dat zal dan zijn op het moment dat er muziek ten gehore wordt gebracht, dat ze voor ons gezongen wordt. En vervolgens zult u ongetwijfeld de stemmen wel herkennen. Dus dat betekent dat we nu verder gaan met ons programma. En dat is het eerste, de schriftlezing uit Genesis 1, de versen 1 tot en met 3. In het beginnen schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg en duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. En God zei, laat er licht zijn. En er was licht. Er zal nu gezongen worden uit Psalm 8, de versen 1, 4 en 9. Psalm 8, de versen 1, 4 en 9.
Vanuit het duister klinkt Gods stem en het licht verschijnt. Zo laat God steeds zijn licht schijnen. De hele Bijbel door, maar ook in ons leven. Hoe groot het duister ook is, Gods licht zal overwinnen.
Toen God het licht schiep op de eerste dag, was dat nog vol van zuiverheid en kracht. God zag het aan en sprak: zo is het goed, zo wordt de aarde door het licht gevoed. Toen God de mens schiep op de zesde dag, als eerste van het menselijk geslacht, gaf hij de mens een plaats in het volle licht, een taak, een zegen en zijn onderricht. Toen koos de mens de weg ver van het licht. De deur naar het paradijs sloeg daardoor dicht. Een donkere wolk verduisterde zijn pad toen hij verloren uit Gods lichtkring trad. Goddank, God zelf is het licht en geeft weer hoop wanneer je hem niet langer meer ontloopt. Herschep mij, Heer, opdat u heilzaam licht, opdat u zelf het werk in mij verricht.
Na de zondeval blijft de duisternis deel uitmaken van ons leven. Dat blijkt ook bij het volk Israël. Na meer dan 400 jaar slavernij in Egypte is de duisternis voor Gods volk compleet. Maar dan stuurt God Mozes. Mozes als type van Jezus, de verlosser. De rollen worden omgekeerd. Duisternis voor de Egyptenaren, licht voor Israël.
Toen zei de Heere tegen Mozes: strek uw hand uit naar de hemel, zodat er duisternis komen zal over het land Egypte en de duisternis te tasten is. Toen Mozes zijn hand uitstrekte naar de hemel, kwam er een dikke duisternis over heel het land, Egypte, 3 dagen lang. Ze zagen elkaar niet, en 3 dagen lang stond niemand op van zijn plaats. Voor alle Israëlieten echter was het licht in hun woongebieden.
De Egyptenaren, die de zon vereerden als hun god, tasten 3 dagen lang in de duister. Maar de Israëlieten leefden door Gods genade in het licht. We gaan nu zingen Psalm 142.
Thank you.
Duisternis gaat aan de gelovigen niet voorbij. In het leven van Job komt grote duisternis. Het lijkt wel of God hem verlaten heeft. Ondanks zijn vragen en twijfels zondigt Job niet tegen God. Hij belijdt zelfs in het grootste verdriet: ik weet, mijn verlosser leeft.
Ontferm je over mij. Ontferm je over mij, jullie, mijn vrienden. Want de hand van God heeft mij getroffen. Waarom vervolgen jullie mij, als zoals God, en worden jullie niet verzadigd van mijn vlees? Och, werden mijn woorden maar opgeschreven. Och, werden ze maar opgetekend in een boekrol. Werden ze maar met een ijzeren griffel en lood voor eeuwig in een rots uitgehakt. Ik weet echter, mijn verlosser leeft.
Verlos mij van de boze, die mij geeselt, schudt en wringt. Ruk mij uit zijn vuile handen. Scheur mij uit zijn scherpe tanden. Help mij als hij mij bespringt. Hoor mij zuchten, schreien, klagen, als het kruis niet is te dragen, omdat hij het zwaarder maakt. Leer mij steeds op u vertrouwen, altijd op uw woord te bouwen, als hij dagelijks twijfel zaait. Maak de duisternis weer licht door uw vriendelijk aangezicht.
Ik hoop het. Dat zijn woorden die al troost geven. Maar de volle vertroosting ligt toch in: ik weet, mijn verlosser leeft. Vergeet toch niet, als maar en misschien, dat zijn moordenaars van uw vrede en vertroosting. Twijfelingen zijn wespen die hun angel pijnlijk laten voelen en veel smart in uw ziel veroorzaken. Maar als ik weet dat Christus de mijne is, dan juich ik te midden van de donkerste nacht: ik weet, mijn verlosser leeft. Zalig is hij die het weet, in wie hij gelooft. Zalig is hij die de doodsrivier kan doorwaden en weet dat alles goed is. Zalig is hij die weet dat hij als een schuldige, zwakke en hulpbehoevende in de armen van Christus veilig en beveiligd is. En dat Christus machtig is hem te bewaren tot op de dag van zijn toekomst. We gaan zingen Psalm 91. Ook David heeft in zijn leven vaak duisternis ervaren. Op een van die momenten schrijft hij, gedreven door de Heilige Geest, Psalm 22. Hoewel deze woorden bij het leven van David passen, beschrijft hij hier profetisch het lijden en sterven van Jezus Christus. We zingen nu Psalm 38, vers 1, 9 en 15. Zwaar en duister de lijdensweg van Christus is geweest, kunnen wij ons niet voorstellen. Hij zwoegt en strijdt, zo fel geslagen, door iedereen verlaten, en God antwoordt niet.
En het was het derde uur, en zij kruisigden hem, En het opschrift met zijn beschuldiging was boven hem geschreven: de koning van de Joden. En zij kruisigden met hem twee misdadigers, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En het schriftwoord is in vervulling gegaan dat zegt: en hij is onder de misdadigers gerekend. En de voorbijgangers lasterden hem en schudden hun hoofd en zeiden: ha, u die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf en kom van het kruis af. En evenzo spotten ook de overpriesters samen met de schriftgeleerden onder elkaar en zeiden: anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Laat de Christus, de koning van Israël, nu van het kruis afkomen, opdat wij het zien en gaan geloven. Ook zij die met hem gekruisigd waren, smaden hem. We gaan nu luisteren naar de meditatie die voor deze middag speciaal is geschreven door dominee van der Groep. En we staan stil bij Lucas 23, vers 34a. En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Jezus kruisgebed voor zijn vijanden. Broeders en zusters, vergeven, wat hebben we daar moeite mee? Het zit ons niet in het bloed om spontaan en royaal een streep te halen door alles wat een ander ons aandeed. Dat kost immers een stuk zelfverloochening. Het is genade als we zo ver komen. We leren het van Hem, in wiens leven vergeven centraal staat, de Heere Jezus Christus. Vanmiddag staan we in gedachten bij Golgotha en horen we Jezus bidden om vergeving voor zijn vijanden. Het is het eerste kruiswoord van de heiland en gelijk de basis waarop alle andere kruiswoorden rusten. Met dit kruiswoord gaat in vervulling wat Jesaja al van hem profeteerde. En hij heeft voor de overtreders gebeden. Er is geen dieper en omvattender gebed in de Bijbel te vinden dan dit gebed. Door dit gebed gaat de deur naar de verlossing voor zondaren open. Hoor maar wat hij smeekt. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. De mensen die bij de kruisiging betrokken zijn, doen dus wat? Wat doen ze dan? Ze verwerpen de Zoon van God. God stuurde in eindeloos erbarmen zijn eigen kind naar deze aarde. Nauwkeuriger gezegd, hij stuurde hem voor alles naar zijn eigen volk. Hij is gekomen tot het zijne. En wat was de reactie? Kruisig hem, kruisig hem. En dan gebeurt dat. En toen zij op de plaats kwamen die schedelplaats genoemd werd, kruisigden zij hem daar. En wat horen we hem dan zeggen? Schreeuwt hij het dan uit van de pijn? Of begint hij de mensen allerlei verwijten te maken over het leed en het onrecht dat men hem aandoet? Of roept hij om wraak vanwege de goddeloosheid die men met hem, de heilige Zoon van God, bedrijft? Nee, luister, hij gebiedt: Vader, vergeef het hun. Dat is gebiedende wijs, enkelvoud. Dat wil zeggen, wat Jezus hier van zijn Vader bidt, is een bevel. Dit moet uitgevoerd worden. Jawel, maar voor wie bidt de Heere Jezus dit eigenlijk? Wie zijn die hun in zijn gebed? Dat zijn al degenen die bij zijn kruisiging betrokken zijn. Dat zijn de soldaten die hem hebben vastgespijkerd en Pilatus die daarachter staat en dit gebeuren met zijn gezag heeft gedekt. Voor hen bidt hij, maar Jezus bidt ook voor zijn eigen volk dat schreeuwde: kruisig hem. Voor al die mannen en vrouwen in Jeruzalem die pas geroepen hebben: laat zijn bloed maar komen over ons en onze kinderen. Kortom, Jezus bidt voor heel de vijandige wereld, rondom hem en tegen hem. Hoe kan dat? Is dit gebed niet in strijd met zijn hoge priesterlijk gebed in Johannes 17, waarin Jezus bidt voor degene die hem door de Vader zijn gegeven? Is dit gebed niet in conflict met het woord dat hij zo pas nog sprak? Als zij dit doen met het groene hout, en daarmee bedoelde hij zichzelf, wat zal er dan met het dorre gebeuren? En met dat dorre hout bedoelde hij allen die zich in ongeloof en vijandschap tegen hem verzetten. God kan dit toch nooit ongestraft laten. Roept dit dan niet om vergelding? Ja, en toch smeekt Jezus, Vader, vergeef het hun. Wat bedoelt hij daarmee? Dat deze mensen er nou eenmaal niets aan kunnen doen en dat God daarom hun kwaad maar door de vingers moet zien? O nee, we moeten letten op wat er in de grondtekst staat. De Heer Jezus gebruikt hier een woord dat betekent wegzenden, tegenhouden, stoppen. Jezus bidt hier dus eigenlijk, Vader, stop. Vader, doe nog niet met hen naar wat ze verdiend hebben. Begrijpen we? God kan dus blijkbaar een zondaar tijdelijk op vrije voeten stellen. God kan het vonnis nog niet voltrekken en zo de mens die kwaad doet gelegenheid geven tot bekering. Dat bedoelt Jezus hier. Jezus vraagt hier om uitstel van executie. Hij vraagt om ruimte in de langmoedigheid van God, opdat er een tijd van genade zal zijn, waarbinnen het kruisevangelie verkondigd kan worden en zondaren geroepen worden zich te bekeren en te geloven in de gekruisigde Christus. En is dat op zich al geen machtig wonder, want het had ook anders gekund. Wanneer nu gebeurde wat deze mensen verdienden, dan zou er op dit moment vuur uit de hemel neer moeten dalen. En dan zouden soldaten en toeschouwers in een fractie van een seconde verteerd worden onder Gods wrekende gloed. Maar juist op het moment dat dit staat te gebeuren, springt Jezus als middelaar tussen de heilige God en onheilige zondaren in en bidt hij gebiedend, en dat geeft een geweldige spanning aan, Vader, laat af, Vader, stop, Vader, laat de aarde haar mond niet openen en deze mensen levend verslinden. Laat geen vuur van de hemel neerdalen. Doe niet naar wat ze verdiend hebben. Vader, ik wil het. Ik gebied. Wat een bewogenheid. Kan Jezus dit dan zomaar vragen? Ja, want met dat hij dit gebed bidt, bidt hij tegelijk dat zijn eigen kruisdood door zal gaan. Met dat hij dit bidt, vraagt hij, Vader, voltrek uw oordeel nog niet aan die Joden en heidenen, maar laat het mij treffen, giet de schalen van uw toorn maar over mij uit. U kunt hun uitstel tot bekering geven, omdat ik me door het vuur van uw gramschap wil laten verteren, omdat ik de schuld van hun zonden wil betalen. Is dit geen machtig wonder? Eigenlijk had God zijn oordeel over de zonde eeuwen geleden al moeten laten losbarsten, over de hoofden van Adam en Eva. Maar toen gaf hij al uitstel van executie. Waarom? Om Christus wil. En nu hangt hij hier door toedoen van zondaren te sterven aan het kruis. Maar nu zal Gods geduld dan toch wel op zijn? O nee, luister, de heiland bidt, Vader, vergeef het hun. Vader, ik wil lijden, ik wil sterven, opdat zij die het verdienen nog gespaard blijven, opdat ze zich tot u bekeren en smeken om genade en zo voor eeuwig behouden worden. Wat een rijke boodschap, voor toen, maar ook voor vandaag, ook voor ons, want dit gebed is nog altijd van betekenis. God geeft ook ons de ruimte om ons voor het eerst en opnieuw te bekeren tot hem, om door het geloof in Christus verzoening en vrijspraak te ontvangen. Wij zijn immers niet minder schuldig aan de kruisiging van Jezus dan die Romeinen en die Joden. Vanwege onze zonden, mijn zonden, moest Jezus ook aan het kruis. Ik kostte hem die slagen, die smarten en die hoon. laten we dat maar eerlijk biddend belijden. O God, wees mij, de zondaar, genadig. En is er dan genade? Jazeker. Immers Jezus bidt, Vader, vergeef het hun. Jezus beveelt, Vader, laat het kruisevangelie van genade en vergeving door de wereld gaan, opdat die man en die vrouw, die jongen en dat meisje, het horen en vrede zoeken en vinden in mijn bloed, opdat ze gelovend in mijn naam vrijspraak ontvangen op grond van mijn offer. Is dit geen machtig gebed? Uit dit gebed mogen wij vrijmoedigheid putten om naar Jezus te gaan, in de wetenschap dat God ons, wat er ook allemaal tegen ons pleit, dankzij Christus' voorbeden zal aannemen en in zijn heil laat delen. Maar, broeders en zusters, dan gaan we zelf ook bidden voor anderen, zelfs voor onze vijanden. We zeggen het Jezus na: Vader, vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. Jezus bidt voor zijn vijanden. Waarom? We horen het hem zelf zeggen: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Die soldaten weten dat niet, en die Joden niet, en die schriftgeleerden en fariseeën weten het ook niet. Maar wisten ze dan geen van allen dat Jezus onschuldig was? Natuurlijk wisten ze dat. Pilatus heeft het duidelijk voor iedereen 3 keer herhaald: Ik vind geen schuld in hem. Maar wat ze niet geweten hebben is dat ze de Messias, de Zoon van de levende God, aan het kruis spijkerden. Petrus zegt daarom later in Handelingen 3 vers 17: En nu weet ik, broeders, dat u het uit onwetendheid gedaan hebt, evenals uw leiders. En Paulus voegt daaraan toe in 1 Korinthe 2 vers 8: Als de leiders de verborgen wijsheid van God gekend hadden, zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben. Trouwens, in zijn brief aan Timotheus zegt Paulus met betrekking tot zichzelf dat hij Christus en zijn gemeente vervolgd heeft in zijn onwetendheid. Begrijp goed, dit is geen excuus. De apostel noemt zichzelf in dit verband een godslasteraar, een vervolger en verdrukker. Met andere woorden, hij verbloemt de ernst van zijn onwetendheid niet. Die mensen rondom het kruis hadden allemaal kunnen weten wie Jezus werkelijk was. En ze hadden het ook allemaal moeten weten. Daarom is onwetendheid nooit een grond voor de vergeving. Maar het is wel een motief waarom God zijn oordeel uitstelt en de ruimte geeft om tot Christus te komen en in zijn reddende genade te delen. Zonde doen, zonder te beseffen wat dat is, is zo erg dat alleen Jezus' tussenkomst Gods toren nog kan afwenden en er tijdsruimte komt voor bekering. Jezus pleit aan het kruis als de grote advocaat voor vijanden. Vader, er zijn nog verzachtende omstandigheden. Deze mensen zijn nog vol misverstand, vol onbegrip. Vader, geef hun nog de gelegenheid het evangelie te horen, opdat ze zich gaan verootmoedigen, opdat zij hun schuld belijden en om vergeving smeken in uw reddende genade gaan delen. En is dat ook gebeurd? Ja, een aantal versen verder in ons hoofdstuk horen we een medekruiseling van Jezus belijden. Wij hangen hier terecht. Wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. De man erkent zijn schuld en gelijk doet hij een beroep op Gods ontferming. Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En dan kan Jezus op grond van zijn voorbeden, Vader, vergeef het hun, deze bandiet genade bewijzen en zeggen: Voorwaar zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Maar ook op de Pinksterdag zien we welk een geweldig gevolg dit kruisgebed van Jezus heeft gehad. als Petrus in zijn Pinksterpreek zijn Joodse luisteraars voorhoudt dat ze Jezus gekruisigd hebben, dan worden ze diep in hun hart geraakt en smeken ze: wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus antwoordt: bekeer u. Broeders en zusters, laten wij van de ruimte waar Christus in dit kruisgebed voor gebeden heeft, elke dag weer gebruik maken. Wij weten veel meer dan die mensen rondom het kruis. Wij staan, om zo te zeggen, achter Golgotha. Daarom is het voor ons des te klemmender om het evangelie ter harte te nemen. Het gaat ten diepste om de vraag: is Jezus de Zoon van God, ja of nee? Is Hij onze borg en zaligmaker? Hebben we Hem nodig voor ons behoud? Of kunnen we zonder Hem leven? Kunnen we Hem missen of belijden vanuit de grond van ons hart met Petrus: Heere, tot wie zullen we heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Dan kunnen we met een gerust hart, ook in deze moeilijke tijd, waarin we de broosheid en sterfelijkheid van ons leven ervaren, de toekomst ingaan. Levend door het geloof uit het verzoenend werk van Christus, gedragen door zijn voorbeden, mogen we ervan overtuigd zijn dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Amen.
Er heeft een kruis op Golgotha gestaan, dat de tijd in tweeën heeft gebroken. Wat God al voor de schepping had besloten, kwam hier van knop in volle bloei te staan. Daar heeft zijn Zoon de rekening voldaan, voor de zondaar die is vastgelopen. Er heeft een kruis op Golgotha gestaan. De dag had zich in duisternis verstoken, toen hij, vervangend, heeft terechtgestaan. Zijn bloed heeft voor de zondenschuld gedropen. Het verloren paradijs ging daar weer open. Voor mij ligt er de grond van mijn bestaan. Er heeft een kruis op Golgotha gestaan.
En dan spreekt Jezus dezelfde woorden die David al dichtte in Psalm 22. Nadat hij 3 uur lang helemaal duister is geweest aan het kruis. De Godverlatenheid waarover David zong, heeft onze Heiland in deze duisternis ten volle ervaren. Hij verlaten opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden zijn.
En toen het 6e uur gekomen was, kwam er duisternis over heel de aarde, tot het 9e uur toe. En op het 9e uur riep Jezus met luide stem: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dat is vertaald: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En sommigen van hen die daarbij stonden en dit hoorden, zeiden: zie, hij roept Elia. En er snelde iemand toe, vulde een spons met zure wijn, stak die op een rietstok en gaf hem te drinken. En hij zei: houd op, laten we zien of Elia komt, om hem eraf te nemen. En roepend met luide stem, gaf Jezus de geest. We gaan nu zingen het bekende lijdenslied: Jezus leven van mijn leven.
Dan valt de avond over Jeruzalem. Het wordt stil op Golgotha.
De heuvel ligt nu helemaal verlaten. Het is zo stil in dit verschrikkelijk oord. In de oude stad zien wij nu volle straten. Zo vele keren door de Zuiderpoort. Slechts enkele geloofden dat hij was de Christus waarvan de profeten spraken. Hij was het die van zonder schuld genas, die ook zijn volk eenmaal zou zalig maken. Maar nu was al die blijde hoop vergaan. Hij gaf de geest en werd in het graf begraven. Zij hadden meester stem voorgoed verstaan. Zijn zoete woorden konden niet meer laven. O droevig volk, zo helemaal ontdaan, waar is het geloof nu in die donkere stonden? Wie zal de vloed met planken tegengaan, dat al die golven niet meer verder konden? Wie zal de zon verhinderen op te gaan? Zal iemand haar het vriendelijk licht beletten? Zij komt en zal straks aan de hemel staan, en niemand breekt de goddelijke wetten. Zou hij die het leven is en het leven geeft, in duister graf vergaan en stil ontbinden? De Vader, gans voldaan, roept tot hem: leef! Het gesloten graf zal men dan open vinden.
Als we kijken naar onszelf, naar de omstandigheden, wat wordt het dan vaak donker in ons hart. Maar God is groter dan onze omstandigheden. Hij is zelfs sterker dan de dood.
Laat na de Sabbat, toen het licht begon te worden, op de eerste dag van de week kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt, zoals hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft, en ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En ze gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap. En ze snelden weg om het zijn discipelen te berichten.
Dit is als een lied in de morgen. Dit is als een ster in de nacht. Dit is als een schat die verborgen door God werd tevoorschijn gebracht. Dit is als de wind uit het zuiden. Dit is als de dauw op het veld. Dit is als een klok die gaat luiden en ons Gods geheimen vertelt. Dit is een geschenk ons gegeven. Dit is een vertroostend bericht. Dit is overwinning en leven. Nu wordt al ons duister tot licht. We gaan nu zingen: De Heer is verrezen.
Thank you.
vrouwen gaan vol vrees en blijdschap op weg om te vertellen over de opstanding van Jezus. Ze kunnen deze blijdschap wel uitstralen, maar niet overdragen op anderen. Verschillende volgelingen van Jezus geloven hun woorden niet. Pas als Jezus hen gaat onderwijzen vanuit Gods woord en hun harten opent, dan komt de blijdschap. Dan schijnt ook bij hen het licht in de donkere nacht van twijfel en verdriet.
Twee vrienden zijn op weg naar huis. Hun hart is vol met vragen. De meester stierf aan het smadelijk kruis en werd naar het graf gedragen. Maar vrouwen hebben nu verteld dat Jezus leeft. Het heeft hen ontsteld. Gods kinderen zijn zo vaak verward door eigen overleggen. En het geeft hun ook geen troost in het hart wat anderen tot hen zeggen. Het donker wordt slechts opgeklaard als Jezus zelf zich openbaart. Hij ziet de vrienden in het veld die daar zo eenzaam wandelen. Hij weet hoezeer ze zijn ontsteld, hoe dwaas ze samen handelen. Hij komt tot hen, gaat met hen voort en onderwijst hen uit zijn woord. Hij opent niet alleen de schrift, maar ook hun hart en oren. Zijn woord wordt in hun ziel gegrift, zodat ze werkelijk horen. Ze worden innerlijk geraakt, hun hart wordt brandende gemaakt. En dan, bij het breken van het brood, dan opent hij hun ogen. Hij overwon voor hen de dood door goddelijk alvermogen. Nu kan geen twijfel meer bestaan. De Heer is waarlijk opgestaan. En we gaan er ook van zingen. Ik zeg het alle dat hij leeft.
Net als de Emmausgangers hebben wij Gods onderwijs nodig. Dagelijks putten uit de bron van zijn woord, zodat het licht wordt. Ook als het duister is in ons leven. We zingen nu Psalm 56, vers 4 en 5. Dat woord heeft zeggingskracht en blijft tot in eeuwigheid.
Zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten, maar we zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit, want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam: dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. En we hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.
Tijdens onze reis op aarde hebben wij Gods woord als lamp voor onze voet, tot Jezus terugkomt en God zelf het duister zal verlichten.
De lichtstad Gods, de heerlijkheid, bevrijding van de duisternis, de stad waar glans en luister is, een heerlijk, onvoorstelbaar feit. De stad staat onder Gods gezag. Geen leed, maar wel een liefdeslied. Geen ziekte meer en geen verdriet. Geen tranen meer, geen rouwbeklag. Daar schijnt het licht dat nooit meer dooft. Verdwenen is ook de donkere nacht. Het lam wordt lamp en schijnt met kracht. En nimmer wordt die glans geroofd.
God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn, ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het lam is haar lamp.
De man in het ruim. Het is het laatste uur voor de paasvakantie. In de klas bij meneer Van Rijn zijn de kinderen druk en luidruchtig. De onderwijzer begrijpt het wel. Voor zijn leerlingen is de vakantie al een beetje begonnen. Weet je wat, stelt hij voor? Jullie mogen zelf zeggen wat we verder nog gaan doen. Ideeën? Voorlezen, voorlezen, roepen Joep en Jeroen vanaf de voorste bank. Zingen, vindt Betty Oeverman. Ja, zingen, valt een ander haar bij. Maar dan klinkt de hoge stem van Luc door de klas. Meneer, ik heb een goed idee. Ben benieuwd, Luc. Nou kijk meneer, wij hebben allemaal een opstel moeten schrijven over ons mooiste paasfeest. Maar nu willen wij wel eens weten wat uw mooiste paasfeest is geweest. Eigenlijk moet u dat voor ons allemaal vertellen. Ja, ja meneer, klinkt het van alle kanten. We hebben ook ons best gedaan, nu u. Meneer Van Rijn schiet in een lach. Zetten jullie me daar even voor het blok, zegt hij. Mijn keuze is veel moeilijker, want ik heb meer dan 50 maal Pasen gevierd. Maar, eerlijk gezegd, hoef ik niet lang na te denken. Ik weet nu al dat ik het mooiste paasfeest vierde toen ik jullie leeftijd had. Het was oorlog. Een zware en moeilijke tijd. Maar, spannend, stelt Luc vast. We spitsen onze oren. Nou, zegt meneer nadenkend, een leuk of gezellig verhaal moeten jullie beslist niet verwachten. Zo'n oorlog meemaken is geen pretje. Schaars eten, bibberen bij een kacheltje dat steeds uitgaat, dunne kleren. Je vader naar Duitsland gebracht, je moeder ligt in het ziekenhuis en zelf logeer je bij mensen die je liever zien gaan dan komen. Hebt u dat allemaal meegemaakt? Vraagt Rieteke. Ja, dat gebeurde vroeg in het jaar 1944. toen ik net 9 was geworden. We woonden op het eiland Texel, maar het prachtige vogeleiland was door de bezetter veranderd in een grimmig fort, vol bunkers en geschutstellingen. Onze vader was bij een razzia opgepakt en naar Duitsland gebracht. We kregen nog 1 keer bericht van hem. Daarna hoorden we niets meer. En toen, ik zei het al, werd mijn moeder ziek. Zo ziek dat ze in de nacht van huis gehaald moest worden. Omdat er op Texel alleen een klein noodziekenhuis was, werd ze met een speciale boot naar Den Helder gebracht. Eenzaam bleven mijn jongere zusje Nel en ik achter. We hadden geen familie op het eiland. Daarom werden we in huis genomen bij buren. Eerlijke, maar erg sikkeneurige mensen. We woonden amper een week bij hen toen ze al zeiden: als jullie weg zijn, gaat bij ons de vlag uit. Gelukkig hadden we een oom en tante die ergens bij het zand aan het Noord-Hollands kanaal woonden. Ze nodigden ons uit om te komen logeren. We hoopten lang bij hen te mogen blijven. Maar na 5 weken vonden ze het beter dat we naar Texel teruggingen. Op een donderdagmorgen legde recht tegenover hun huis een vrachtboot aan. Het was de Texelstroom van schipper Metz. Elke week bracht dat schip vrachten van Texel naar Alkmaar en terug. Met de Texelstroom mochten we huiswaarts varen. Voor het vertrek kwamen de 4 schippers even bij oom en tante binnen voor een koppie drinken. Toen wij er gezellig bij gingen zitten, zei onze oom: Chris en Nel, brengen jullie voordat de boot weggaat even dit pakje naar boer Nierop. Hij zit erop te wachten. Mopperend gingen we op pad. Wat een onzin, zei ik. Dat pakje lag er gisteren al. Waarom konden we het toen niet brengen? Weet je wat ik denk? Antwoordde Nel fluisterend. Ik denk dat we even weg moesten. Moesten? Ja, ik zag dat schipper Lampus met oom stond te smoezen. En toen kwam die naar ons toe met het pakje. Maar waarom moeten we dan helemaal naar de boerderij van Nierop? Omdat ze misschien iets aan boord moeten brengen dat wij niet mogen zien. Zou best kunnen, knikte ik. Het was ook wel vreemd dat we er precies nu op uit moesten. Toen we een half uur later terugkwamen, zaten de schippers nog op hun gemak aan tafel. En niets wees erop dat er geheimzinnige dingen waren gebeurd. We kenden de mannen heel goed, want we waren al 3 keer met hen meegevaren naar ons vakantieadres. Zo, daar zijn onze passagiers, zei stuurman Klaas van der Kooi, die we altijd oom Klaas noemden. Hij stond meteen op. We gingen aan boord en mochten bij hem in de stuurhut staan. Dat was altijd een feest voor ons, want de man wist over alles wat we onderweg tegenkwamen wel een boeiend verhaal te vertellen. In de middag bereikten we Den Helder, waar oom Klaas ons meenam naar het ziekenhuis. Daar lag immers onze moeder. Ze was intussen geopereerd en we wisten dat ze heel zwak was. Nog zie ik haar voor me zoals ze daar lag, doodmoe en bleek, maar diep gelukkig dat ze ons weer bij zich had. Ze hield met haar magere handen onze handen vast, alsof ze die nooit meer los wou laten. Even mochten we zo blijven zitten en iets over onszelf vertellen. Toen zei oom Klaas: er komt zo dadelijk nog iemand. We gaan dus weer voort. Snikkend volgden we hem naar buiten. Bij de deur keken we nog 1 keer om en het is vreemd. Maar als ik nu mijn ogen dicht doe, zie ik nog moeders lijdende gezicht voor me, terwijl ze ons met een lieve glimlach nakeek. Treurig liepen we door de lange gangen van het ziekenhuis. Oom Klaas had met ons te doen. Eerst bleef hij stilletjes meelopen, toen probeerde hij ons af te leiden door het station te laten zien en te vertellen over de hoge watertoren en over het fort bij de dijk. Maar we hoorden amper wat hij zei. Langs een omweg gingen we naar de Texelstroom terug. Het weer versomberde. De zon zat achter de wolken en er viel een dunne motregen. Ik voelde me nooit op mijn gemak in Den Helder. Er hing altijd een dreiging. Net over elk moment een eskadre vliegtuigen uit de wolken kon duiken om de haven te bombarderen. Angstig gluurde ik naar de oorlogsschepen met hun grillige opbouw en hun kolossale kanonnen. Ook de kabelballons die als grauwe zeppelins boven de haven dreven, gaven me een bang gevoel. Terug op de Texelstroom zorgde de meester, dat was de stoker, voor een kom thee. Nou ja, thee. Het was een bruine tablet met heet water erop geschonken. Santé noemden we dat spul. Maar het joeg de kou uit je botten en dat was al heel wat. Plotseling stond oom Klaas op. Hij gaf een tik op de tafel en zei: Meester, laat die schavuit in de machinekamer eens zien. Je hoort wel als we ervan doorgaan. De stoker nam ons mee naar zijn domein, onder in het schip. We vonden het leuk in die benauwde ruimte waar allerlei geheimzinnige geluiden klonken en het lekker stonk naar smeervet en stookolie. Hoe lang we er waren, weet ik niet meer. Maar ineens klonk de stem van oom Klaas uit een gebogen koperen buis: Meester, we vertrekken! De meester startte de motor en even later kwamen er nieuwe instructies. Zag dan vooruit, meer, volle kracht. Met een stevig vaartje liep onze boot de haven uit. Snel vlogen we langs het metalen trapje omhoog. Rechts van ons zagen we de Harsens voorbijglijden. Dat was een grappig klein fortje met maar één kanon. Het lag midden in de havenmond. De zee was tamelijk kalm. Af en toe vleugde er wat laat licht over de golven. Juist toen ik links het witte torentje van Den Hoorn in het oog kreeg, stapte oom Klaas op ons af en zei: Nu moeten jullie eens goed luisteren, kinders. Voorlopig gaan jullie de roef in en pas als ik terugkom, mogen jullie er weer uit. Goed begrepen? Tuurlijk, oom Klaas. Ik lachte een beetje omdat oom Klaas zo ongewoon bars sprak. Maar hij vervolgde: Geen grappenmakerij, hoor. Jullie blijven binnen en anders... Zijn dreigend opgestoken vinger beloofde niet veel goeds. Tuurlijk, oom Klaas. Eigenlijk hoefde de man niet zo nadrukkelijk te spreken, want het zou niet in ons opgekomen zijn toch even stiekem naar dek te gaan. In het roefje lagen wat boekjes waar Nel al gauw in verdiept was. Zelf was ik niet in de stemming om te lezen. Steeds moest ik denken aan mijn doodzieke moeder en aan mijn vader, ver weg in Duitsland, en dan voelde ik me hopeloos verlaten. Onrustig liep ik heen en weer. Nu links en dan weer rechts stuurde ik door het patrijspoortje over de golven. Na een minuut of 10 was ik oom Klaas woorden totaal vergeten. Half in gedachten liep ik naar het trapje en voor ik het wist stond ik buiten in de zeebries. Op het dak zaten de schippers gehurkt bij een luik. En op de rand van het luik zat een onbekende man. Met ingehouden adem keek ik toe. Vreemd. Ik wist niet dat er buiten Nel en mij nog een passagier meevoer. Plotseling draaide de man zijn hoofd opzij. Toen kreeg ik een schok. Die man was... Nee, ik kon het niet geloven. Die man was mijn vader. Mijn vader waarvan we dachten dat hij ver weg, helemaal aan de Poolse grens zat. In het licht van de dalende zon zag ik voor het eerst na zoveel maanden vaders gezicht weer. Nog steeds begrijp ik niet dat ik niet met een juichkreet naar hem toegerend ben. Misschien kwam het doordat net op dat ogenblik oom Klaas opstond en ik aan zijn waarschuwende woorden dacht. Gelukkig had niemand me gezien. Ik kon ongemerkt wegglippen naar het roefje waar ik met bonzend hart op een bankje neerviel. Aan Nel vertelde ik nog niets. Eerst wilde ik over alles nadenken. De gekste gedachten spookten door mijn hoofd. Waarom mochten we niet weten dat vader aan boord was? Waarom dat geheimzinnige gedoe? Maar toen ik rustiger werd, snapte ik het wel. De bezetter was wreed. Hij had uiterst gemene manieren om kinderen aan het praten te krijgen. Vader had het vast beter gevonden, Nel en mij... niets over zijn terugkomst te vertellen. Zodra het vrede was, kon hij zich immers vrij overal vertonen. Nu ja, wat gaf het allemaal? Vader was er weer en ik voelde me zo blij en opgelucht dat ik wel had kunnen huppelen en zingen. Terwijl de boot Texel begon te naderen, werd veel me langzamerhand duidelijk. Ja, ik wist het. Er had buiten Nel en mij nog iemand bij oom en tante gelogeerd. Iemand die 's avonds fluisterend met hen zat te praten en die diep in de nacht het zoldertje boven ons hoofd opzocht. Nel was bang van de voetstappen op het krakende zoldertje. Het is een spook, zei ze dan. En ik lachte haar uit, omdat er immers geen spoken bestaan. Maar het leek wel of ik die voetstappen ook hoorde. En op een nacht, toen het vreselijk stormde, kwam er iemand ons kamertje binnen die snikte en mij over mijn kuif streelde. Toen ik de volgende morgen aan tante vroeg of zij het geweest was, keek ze me geschrokken aan en zei, ja, dat kan best. Daarna ging ze vlug de kippen voeren. Maar nu, Hier in het roefje van de Tesselstroom wist ik dat het tante niet geweest was. Nee, het kon maar één persoon geweest zijn. Onze eigen vader, die als onderduiker op hetzelfde adres logeerde. Later, toen de oorlog voorbij was, vertelde vader dat hij als door een wonder uit Duitsland had kunnen ontsnappen. Daarbij had hij belangrijke papieren uit een fabriek meegegrist. Begrijpelijk dat de Duitse geheime dienst overal naar hem speurde en dat zelfs zijn eigen kinderen niet mochten weten dat hij terug was. Ook al woonde hij wekenlang in hetzelfde huis. Op Texel kwamen we in een gezellig pleeggezin. Tot moeders terugkeer in mei zouden we daar blijven. Intussen had ik mijn geheim wel aan mijn zusje Nel toevertrouwd. Ook zij was de koning te rijk. Al wisten we dan niet op welke plaats vader ondergedoken zat, hij was vlak in de buurt. Toen we enkele weken later het paasfeest vierden, namen de kinderen van ons pleeggezin ons mee naar hun zondagsschool. Nadat we veel mooie liederen gezongen hadden, begon een juffrouw ons over het paasfeest te vertellen. Vertellen? Ze liet het ons zien. Met haar woorden nam ze ons mee naar het verre Jeruzalem, naar het vreselijke Golgotha en naar de sombere graftuin. Het was of we alles meebeleefden, de pijn en het verdriet van de mensen die de Heer Jezus hadden gevolgd. En toen vertelde ze van die wonderlijke morgen. Alle discipelen, ook de vrouwen, waren er zeker van dat hun meester gestorven was. Treurig gingen ze naar het graf. Maar terwijl ze menen dat hij niet meer leefde, verraste hij hen met zichzelf. Hij was opgestaan uit de dood en beloofde hen nooit, nooit meer alleen te laten. Toen de juffrouw dit vertelde, keken Nel en ik elkaar aan. We dachten aan hetzelfde, aan ons geheim. Immers, wij begrepen iets van het verdriet van Jezus' volgelingen. En ook kenden we iets van hun blijdschap. We wisten wat dat betekent. Denken dat iemand van wie je houdt honderden kilometers ver weg is. Terwijl hij in werkelijkheid zo dichtbij is dat je zijn voetstappen kunt horen. En dat je zijn hand op je hoofd voelt. Meneer Van Rijn stopt even en kijkt de klas rond. Later, vervolgt hij, later in mijn leven heb ik talloze keren het paasfeest gevierd. Maar op elke paasmorgen moest ik weer even denken aan het moment toen die vreemde man bij het luik zich opzij draaide en ik het gezicht van mijn vader herkende. De klas heeft doodstil toegeluisterd. Het is duidelijk dat de leerlingen het verhaal van hun meester begrepen hebben. Eerbiedig zingen ze een paaslied en dan gaan ze de deur naar de vrijheid open. De meester kijkt hen na tot de laatste van het schoolplein verdwenen is. Zullen zijn leerlingen op het paasfeest nog eens aan zijn verhaal denken? Zullen ze iets van de blijdschap voelen dat Jezus niet in het graf bleef, maar dat hij is opgestaan om voor altijd bij ons te zijn, ook op tijden als we denken dat hij heel ver weg is? We gaan nu luisteren naar het lied Wat zal de wereld mooi zijn op die dag.
Mais
Wij zullen samen danken en bidden. Genadige en getrouwe Heere, nu wij gekomen zijn bijna aan het einde van deze Passie en Paas declamatorium, zeggen wij u dank dat u het ons gegeven hebt, dat we dit samen zo uit uw hand mochten ontvangen, dat de luisteraars thuis, of waar ze dan ook zijn, zo dit alles mochten ontvangen uit uw hand. We mochten stilstaan bij een gedeelte uit uw woord, het indringende gebed van de Heer Jezus Christus. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. We hebben samen, Heere, muziek mogen beluisteren, gedichten, gedeelten uit uw woord. In alle vrijheid mochten we dit doen, onder bijzondere omstandigheden, want we leven toch in een zorgelijke tijd. En dan denken wij, Heere, speciaal aan het coronavirus, wat nog lang niet uitgewoed is, wat nog zijn gang gaat over heel de wereld. We weten dat het gekomen is. We weten niet wanneer er een einde aan zal komen. Dat weet u wel. En daarom leggen wij dit alles ook in uw handen neer en komen u ook bidden. Wilt u zich over deze wereld ontfermen? Wilt u, Heere, geven dat de kracht van dit virus mag doven, dat er een eind aan mag komen? We denken in het bijzonder aan al diegenen die verpleegd worden in de ziekenhuizen. Ook op de IC-afdelingen. Heere, wilt u geven dat de middelen die gebruikt worden, gezegend mogen worden? Wilt u ook zorgen voor het verplegend personeel? Geef dus ze kracht en inzicht. En ook de doktoren. Heere, er wordt veel van hen gevraagd in deze tijd. Er wordt ook veel gevraagd van al diegenen die om degenen staan die hen lief zijn, die opgenomen zijn in het ziekenhuis. Ze kunnen ze niet bezoeken. Wilt u ze maar bezoeken met uw heil? Heere, te midden van dat alles, te midden van al die zorgen, mag uw woord klinken. Jezus Christus is naar deze aarde gekomen om zondaren te zaligen. En dat heeft hij vrijwillig willen doen. En hij is niet in het graf gebleven. Hij is opgestaan. Opgestaan uit de doden. Heere, wat een wonder. Dat krijgen we niet klein. Maar dat alles zegt ons dat de redding en behoud te vinden is in het dierbare bloed van de Heer Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. Wil gij ook het zondige van deze middag vergeven? Heb dank dat we zo bij elkaar mochten zijn. Doe ons ook heen leven naar de aanstaande Goede Vrijdag en naar de Pasen. Sterk uw dienaren die onder bijzondere omstandigheden uw woord mogen uitdragen. Maar die bijzondere omstandigheden staan u niet in de weg om ook door het werk van uw Heilige Geest zondaars harten te verbreken. Heere, wij vragen dit alles, niet omdat we het hebben verdiend. Wilt u het schenken uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen het bekende paaslied, U zij de glorie. Beste luisteraars, nu we gekomen zijn aan het einde van deze uitzending, zeggen wij u dank dat u hebt meegeluisterd. Wil ik ook degene bedanken die ook meegewerkt hebben. Nel van Delen, Jannie de Graaf, Bert van Kruistem, Corrie Kok en niet te vergeten de technici. Joost de Koster, jij hebt er ook tijd in gestoken. En we danken ook Jan-Willem van der Hoek, die het ook fijn vindt om hierin een steentje aan bij te dragen. Vanaf deze plaats willen wij u een goede, gezegende, goede vrijdag, goede paasdagen toewensen, Gods onmisbare zegen toewensend. We zouden hopen dat de Heere u allen het leven spaart en we denken in het bijzonder aan degenen die getroffen zijn door het coronavirus. We weten dat onze tijden in de hand van de Heeren zijn. Dank u wel. Thank you.